De stof voor onze overdenking is de derde zondagafdeling van de Heidelbergse Catechismus, zondag 3. De vraagonderwijzer in vraag 6, heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? En hij antwoordt, nee, hij, maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen, dat is in ware gerechtigheid en heiligheid. Opdat hij God zijn schepper recht kennen, hem van harte lief hebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou, om hem te loven en te prijzen. Van waar komt dan zulke verdorven aard des mensen? Het antwoord luidt uit de val en de ongehoorzaamheid onze eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs, waar onze natuur al zo is verdorven geworden, dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden. Vraag 8, maar zijn wij al zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot eeuwig goed en geneigd tot alle kwaad? En het antwoord luidt, ja wij, tenzij dan dat wij door de geest Gods wedergeboren worden. Tot zover. Staan wij een ogenblik stil naar het onderzoek, bij het onderzoek naar de oorsprong van de zonde. Je begrijpt dat deze vraag een pedagogisch, een opvoedkundige vraag is. Want op zich heeft de mens niets te vragen. En heeft hij de schuld niet bij God te zoeken of bij de naaste, maar bij zichzelf. En is het eigenlijk die oude boze aard van een mens die op alle mogelijke manieren tracht de schuld te ontduiken, net als Adam in de hof die wegvluchtte voor de Heere en niet als schuldenaar en zondaar wilde blijven staan voor het aangezicht van God om te zijn die hij eigenlijk geworden was. Daarom voel je dat deze vraag een pedagogische of opvoedkundige bedoeling heeft. Want op zich heeft de mens niets te vragen. En heeft hij de schuld niet bij God te zoeken of bij de naaste, maar bij zichzelf. En daarom, theologisch gezien zou je zeggen, is het Gods lastelijk om zo'n vraag te stellen of God misschien de schuld daarvan is dat wij zo boos en verkeerd zijn. En is het eigenlijk die oude boze aard van een mens die op alle mogelijke manieren tracht de schuld te ontduiken, net als Adam in de hof die wegvluchtte voor de Heere en niet als schuldenaar en zondaar wilde blijven staan voor het aangezicht van God om te zijn die hij eigenlijk geworden was. Daarom voel je dat deze vraag een pedagogische of opvoedkundige bedoeling heeft. Dat kom je vaak tegen in de Heidelberger, dat hij juist bepaalde dingen vraagt om het antwoord te geven. En zo is het ook hier. Heeft dan God de mens zo boos? En dat sluit aan op het voorgaande dat wij van nature geneigd zijn God en de naaste te haten. Heeft God dat dan soms gedaan? Dat het er zo met ons bij staat. Hij, die de duisternis en het licht heeft gescheiden, heeft hij ook die mens als zulk een wanproduct hier op de aarde neergezet? Och, wij weten allemaal dat het zo niet is. Dat weten wij. En toch zijn er diverse raakvlakken waarbij we merken, waaraan we merken dat ons hele leven toch doortrokken is van die vraag: heeft God soms? Dat de schuld verleggen naar God, dat is de mens zo eigen. Als staat een kind met een vuurrood hoofd met een gepikt koekje in zijn hand, dan heeft het toch een verontschuldiging. Ik heb zo'n honger. Ik heb zo'n pijn in mijn buikje. Ik moest dat toch nodig doen. Zo is een kind, dat ziet altijd op de een of andere manier van uit. Maar zo is het met de grote mensen ook. Hij zoekt naar bepaalde dingen die als verzachtende omstandigheid kunnen dienen. Zoals de advocaten nu altijd doen. Die proberen alles aan te voeren om hun cliënt, de aangeklaagde, de beschuldigde, om hem zo voordelig mogelijk voor te stellen. En dan komt men met de achtergronden van zo iemands leven, zijn maatschappelijk leven, zijn gezinsleven, zijn huwelijksleven. En dan moet de rechter, indien mogelijk, daar toch maar rekening mee houden, dat het toch wel verklaarbaar is dat die man tot zulke dingen gekomen is. Nog geleerdere mensen gaan nog verder en die zeggen, het zit gewoon in het bloed. Of in de chrysostomen. He, die misdadigers, die hebben allemaal ergens een afwijking die aantoonbaar is medisch. Misschien komen we nog zo ver dat als we ze een pilletje geven of we opereren ze, dat het hele brave, goede mensen worden. Ja, in al die dingen voel je aan, gaat men beslist niet uit van het woord van God. Dat zegt, wij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid God. Hoe nou zulk soort vragen ook onder ons leven, zeg maar onder de mensen die groot geworden zijn en die kerkelijk leven, dat kom je vaak tegen dat de mens, terwijl die in de beklaagde bank hoorde te zitten, vaak optreedt tegen God en de naaste als aanklager. En dat doet hij dan op een voorzichtige wijze vaak, dat stem ik toe. Ja, maar als God nou dit, als God nou dat. Die had toch wel zo kunnen maken, die had de mensen toch wel zo kunnen maken dat ze nooit hadden kunnen vallen. Was voor God dan maar een koud kunstje om te zorgen dat er niks gebeurde. De engelen die staande zijn gebleven, die kunnen toch ook niet meer vallen nu. Die blijven toch ook bewaard door de kracht van God. Zo had God toch ook die mensen kunnen bewaren. En, nou ja, laat dat dan nog staan. Als God dat dan van eeuwigheid ook mede in zijn besluit heeft opgenomen, dat die mens niet door zijn eigen gerechtigheid de eeuwige zaligheid zou beërven. Dan had God toch ook alle mensen gelukkig kunnen maken. Er is toch geen onderscheid. Wij derven toch allen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd door de genade die in Christus Jezus is. Waarom heeft God dat niet gedaan? Ja, je kunt natuurlijk zeggen, het is goddeloos om zo te praten. Ja, maar het is ook goddeloos om te zeggen, heeft God ons zo boos en verkeerd geschapen. Maar die man die doet het alleen maar om ons wat bij te brengen. Ik kan het eerlijk gezegd wel begrijpen. Ik heb verteld wel eens tegen de catechisanten zo. Er zijn van die bepaalde momenten in je leven die je soms herinneren kan. En dat die binnenprater, voordat je er erg in hebt, je op sleeptouw neemt. En dan weet ik nog, ik was nog een jongen en ik liep te wandelen langs de rivier. En de zon die joeg net die laatste slierte mist over het rimpeloze water weg. Er was toen nog niet zoveel verkeer en vaart op de rivier als nu. Dat was prachtig in de vette. Zo'n hakkepuffend bootje. En toen werd er opeens aan me gevraagd van binnen, geloof jij nou dat God een deel van de mensen voor eeuwig zal laten lijden in de rampzaligheid? Ja, dat heb ik me nog nooit zo bewust afgevraagd. Je weet het wel, maar als een donkere achtergrond blijft het vaak toch een beetje uit, buiten je gedachten in die zin dat je er maar niet te diep over nadenkt. Geloof je dat nou? En gelijk kwamen er allerlei dingen. Stel nou voor dat nou een misdadiger die heeft kwaad gedaan. En dan kun je makkelijk die man een kogel door zijn hoofd schieten, maar dan is zijn lijden hier voor ons oog tenminste al gauw voorbij. Maar stel voor dat die man heeft zoveel kwaad gedaan, je denkt, nee, die man moet veel zwaarder lijden dan de doodstraf alleen. En dat zo'n man letter van binnen tegen me zegt, nou is 1000 jaar niet anders doet dan schreeuwen en gillen en roepen. Zou jij dan zeggen, doet er nog maar eens 1 miljoen jaar bij? Of doet er nog eens 1 eeuwigheid bij? Zou jij dan nooit zeggen op een gegeven moment, nou is het genoeg. Stop. Haal hem er maar uit. Als God nou zo'n volmaakte en oneindige geest is, weliswaar rechtvaardig, maar ook liefde, zou er dan in die eeuwigheid nooit een moment aanbreken dat hij die hele hel wegdoet? Ja. Ja, en het klonk me allemaal wel aannemelijk in de gedachten en in de oren. Want het is toch niet om in te denken dat door de overtreding van Adam miljarden mensen eeuwig en eeuwig zullen lijden. Oprichter van de Jehovah-getuigen, die zei, of schreef, als het waar is dat er een hel is, dan moet het van de daken gepredikt worden, maar het is niet waar. En wij zullen de vlammen van de hel uittrappen. Nou, dat kun je nou wel eens zeggen. Een Engels vrijzinnig theoloog, die schreef, ik heb lang, heel lang alle gegevens van de schrift onderzocht. En ik ben tot de conclusie gekomen. Als wij dat woord geloven, aanvaarden als Gods woord, dan betekent dat dat er een plaats is van eeuwig wee. Van een uiterste duisternis en een eeuwig straflijden. Ja, allemaal vragen, de Heere kan een mens daar uithalen door ons te bepalen bij het woord. Strijd gij om in te gaan. De Heere kan er ons uithalen en dat doet hij ook alleen door al die vragen af te snijden ten slotte en ons te bepalen bij het feit dat wij zelf Adam zijn. Hij kan ons ook iets licht verschaffen in die duisternis van de eeuwige rampzaligheid door ons te onderwijzen daarin dat de zonde niet ophoudt in de rampzaligheid. Want ook daar wordt de schuld dagelijks groter gemaakt, voor zover je het woord dagelijks nog kunt gebruiken, in een altijd dieper wordende haat. Dat is de werkelijkheid. De mens zal zich daar niet aan Gods oordeel onderwerpen, maar hij zal tegen God blijven vechten. Dan kun je, hoewel het voor ons onbevattelijk is, kun je ook enigszins van verre een glimp opvangen dat het een eeuwig vallen is, steeds dieper, een eeuwig zinken in een bodemloze put. Want in de onderwerping zou nog rust gevonden worden. En in het toevallen van Gods rechtvaardig oordeel zou nog een halt gevonden kunnen worden in die bodemloze put. Maar dat is er niet. Dat is er niet. Want er is een eeuwig als het ware voortzetten van het kwaad. Altijd feller en heviger. Dus we hoeven niet zo raar te doen als we zeggen ja, tuurlijk niet. Tuurlijk niet, God heeft ons wel goed gemaakt. We moeten het slechts trachten te projecteren, dat wil zeggen het licht ervan op ons dagelijks leven te laten vallen en te bemerken hoe snel de mens erbij is op een bedekte manier om God van alles de schuld te geven. De Heer had dit wel kunnen voorkomen en de Heer had dat wel. En ik heb mijn eigen toch niet gemaakt, zeggen we ook zo gauw. Kan ik toch niks aan doen dat ik zo ben? Ja, wie kan er dan wel wat aan doen? Nou ja. Ja, zeg het maar. Ja, eigenlijk denkt hij God. God iets. De enige die er wat aan had kunnen doen. En die heeft het nou eenmaal zo beschikt en daar zit ik nou. Kijk, daar kun je uit merken dat de mens niet genegen is om de schuld te mijnen. En om te zeggen, ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. Daar kom je dan ook met een gevoelig gesprekje niet uit hoor. Dat zeg ik op de grond, op de voorgrond. Nee. Alle huil, buien en spijt. Nee. Je zult merken dat de Heidelberger kort en zakelijk ook als inhoud van het allerheiligst geloof mede ons gaat schetsen dat die zondaar leert geloven en beamen omdat er staat geschreven en omdat hij door de Heilige Geest in de praktijk van het leven overtuigd wordt dat dat de waarheid is. Nog iets. Een mens kan ook onder deze waarheid zo hard worden dat hij het amper meer hoort. Eigenlijk zou je beter kunnen zeggen, hij is zo hard dat hij het amper hoort. Maar je voelt wat ik bedoel. Je hebt zo vaak, ik heb er wel meerdere malen op gewezen, die altijd terugkerende uitdrukkingen in de prediking, die diepe val en wondbreuk in Adam. Het is waar. Maar het wordt gezegd omdat het er zo bij hoort. En het wordt zelden gezegd in de waarheid. Wij hebben God op het hoofd misdaan. En dan werkt zo'n manier van doen, werkt dan mee, zou je haast zeggen, om de koudheid en de onverschilligheid nog meer in de hand te werken. Want ze weten het zo goed en ze weten er zo weinig van. Want het is met een uitdrukking niet goed te maken. Wij hebben nodig de uitleg, de inleiding in het woord van God door de Heilige Geest en door de prediking. Om er altijd weer bij bepaald te worden, dan op deze en dan op gene wijze. Maar niet een uitdrukking. En daarom hoop ik dat de Heere ons persoonlijk daar iets van leert. Moet dat veel zijn? De een die heeft zo'n kopje en die zegt ik heb genoeg. En de ander die heeft zo'n kom en die heeft nog een lege maag. Maar ik zeg altijd, zoveel hebben wij nodig in de gewone gang dat wij vertwijfelen aan onszelf. En aan alle schepselen. En dat wij voor ons eigen bewust zijn. Dat er niemand is die ons helpen kan dan hij alleen. En dat zo erg is dat de Heer Jezus daarvoor in de dood is ingegaan. En het oordeel Gods heeft moeten dragen. Om zondaren daaruit te verlossen. Laten we nou eens letten op wat er geschreven staat. Heeft, heel voorzichtig, heeft dan God de mens al zo boos? Boos, dat wil zeggen, dat klinkt een beetje grof, zo rot. Van binnen. Is de mens soms al zo'n mooie appel? Maar kijk uit, want als hij erin nijpt, Dan is het schilletje glans nog wel in de lucht. Het is een appel, een mooie appel. Maar hij spat zo uit elkaar in je handen, want hij is van binnen helemaal rot. Beurs. Zoals een appel die van de boom gevallen is en een poosje in het gras ligt. Dat wil zeggen boos. En verkeerd, dat wil hier zeggen, zo geheel en al verdraaid. Naar de verkeerde kant lopende, zich in verkeerde richting bewegende. Heeft God dat soms gedaan? Kan hij iets kwaads maken? Hoe is dat toch? En dan zegt hij onomwonden, nee, hij. Dat is uitgesloten. Hij die terrein van ogen is dat hij het kwade zou kunnen aanschouwen. Hij heeft daar niet een wangedrocht neergezet op de aarde. Nee, nee. En God de Heere leert het zo ook. Dat wij dat beamen. Nee, God heeft dat niet gedaan. Wij hebben tegen een goeddoend God gezondigd. Nee, nee. Integendeel. God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dan krijg je weer die tegenstelling tussen boos en verkeerd. Helemaal niet. God heeft de mens goed gaaf van binnen en van buiten. Daar zat niets in. Het was geen mooie buitenkant met een boze binnenkant. En naar zijn evenbeeld, dat wil zeggen naar zijn richting. Een beetje zwak uitgedrukt. Omdat bij dit gedeelte heb ik de gewoonte om daar nogal diep op in te gaan. Met de catechisanten als ze wat ouder worden, de belijdeniscatechisanten. En ook heb ik dat meer dan eens in de prediking genoemd. Wat betekent dat? Dat God de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen heeft. Stel voor, u bent een mens en u kunt scheppen. Kunnen we niet, maar dat stellen we ons voor. En nu ga je naar het beeld dat je van jezelf hebt en weet, ga je nog zo iemand maken, een beetje kleiner. Een beetje kleiner. Maar dat je zegt, precies. Precies, als twee druppels water. Kun je dat nou ook toepassen bij de schepping van de mens? Kun je zeggen dat God heeft naar zichzelf gekeken? En heeft hij naar dat beeld van zichzelf, die mens, gemaakt? Ik dacht dat dat heel gevaarlijk was, die voorstelling. Ik dacht namelijk dat dan de mens ook een kleine God zou zijn. Hij zou misschien van wat kleiner formaat zijn, maar hij zou God zijn. Als ik precies mijzelf als beeld gebruik en ik maak dat na, niet op papier, maar in werkelijkheid, met vlees en bloed en ogen en beenderen, dan staat daar een deel van mezelf als het ware. Een klein godheidje. Misschien, ik weet dat niet, dat kan ik allemaal niet noemen. Misschien dat daardoor die oude gedachte van Grieken en wijsgeren, dat de mens eigenlijk een stukje van God is, zo sterk ook onder de christenen is doorgedrongen. Dan weet ik wel die befaamde plaats, wij zijn van Gods geslacht. Maar daar kun je alles niet aan ophangen. Moet je ook niet doen. Nee, het gaat hier om een principiële vraag. Is de mens als schepsel een deel van God, dan is zij ergens goddelijk. Dan zou Kloos gelijk hebben, de dichter, ik ben een god in het diepst van mijn gedachten. Dat zou je dan terecht kunnen zeggen, al was er dan nog een grotere god boven ons, maar wij zijn ook God. Dan zou je ook de gedachte, geef je daarmee voedsel, dat de mens onsterfelijk is. Waarom? Nou ja, God kan niet sterven. En als ik nu een stukje van God ben, dan kan ik nooit sterven. Als dan mijn lichaam vergaat, dan zal wat goddelijk in mij is, en de een die houdt daar de geest voor, of de ziel, of dat hogere beginsel, dat zal weer terugvloeien naar God. Als we het goed gedaan hebben. En anders moet dat edele beginsel nog een keer een kringloop door gaan maken op deze aarde, of komt in een verkeerde plaats terecht. Maar als we de maat kunnen halen en we sterven, dan keert dat Gods beginsel in ons. Zijn lichaam, nee, hij is helemaal, is hij een sterfelijk schepsel. Ten eerste moet je niet al te grof optreden in het scheiden of onderscheid. Die mens is niet onsterfelijk. Want er staat geschreven dat God alleen de onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont. God kan wel de onsterfelijkheid schenken, geven. En hij zegt ook, die in de Zoon van God gelooft, zal de dood niet zien in der eeuwigheid. Maar in de hel is geen onsterfelijkheid. In de hel is alleen een eeuwigdurende sterfelijkheid. Daar is een voortbestaan. Voortbestaan is iets anders als onsterfelijkheid. Begrijp je dat? Een voortbestaan. Onsterfelijk wil zeggen dat ik uit de dood word uitgetrokken en dat de werkingen van de dood niet meer in mij zullen zijn. En dat hele sterfproces wat wij vanuit Adam hebben meegekregen, dat ik daar voorgoed aan onttrokken word. En dat ik leven mag. En leven, dat is iets anders dan sterven. Maar de mensen die buiten God verzinken, die hebben wel een voortbestaan, maar een allerellendigst voortbestaan. Van alleen maar te sterven, altijd. Dus God heeft alleen de onsterfelijkheid. En door Christus Jezus is de onsterfelijkheid en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. En die in hem is, zelfs de doden, ze zullen horen de stemmen van de Zoon Gods, want hij vaagt ten slotte de sterfelijkheid weg. En zij zullen leven, eeuwig bij en met hem leven. De mens is dus geen stervende godheid. Ik zou zelfs, al ga ik wat ver, onze vaderen spreken van de geringe vonkskens of overblijfselen van het beeld van God. Zoals een schilderij dat weg is, maar je ziet ergens in het behang of op de muur, zie je de tekening nog, de moed waar het gehangen heeft. Ik weet het. Ik wil mij daar niet tegen verzetten. Maar ik waag wel te betwijfelen of men mag zeggen dat wij heden beelddragers van God zijn. dat wij dat zijn. En dan in die zin, zoals wij dat in het paradijs geweest zijn. Ik weet, er staat in Genesis, die bloed vergiet, die bloed zal vergoten worden, want de mens is een beeld Gods. Dat wil zeggen, voor mij, hij is een schepping van God. God heeft hem het leven gegeven. En God heeft het recht om het leven te nemen. Maar voor heel die theorie die je in antirevolutionaire kringen zo sterk aantrof, in de verkiezingscampagnes vroeger in het verleden, dat de mens is een beelddrager van God, dan dacht ik, waar halen wij dat toch vandaan? Je kunt ook zeggen, de mens is een kind van de duivel. Gij zijt uit de vader de duivel en wilt de begeert uws vaders doen. Die was een mensenmoordenaar van de beginnen en die is in de waarheid niet staande gebleven. Ik dacht dat we daarom de schepping naar het beeld van God op een iets andere wijze beter kunnen belichten. Misschien is het een beetje een vermenging van wat Melanchthon en wat onder andere ook dokter Kobrugge en anderen daarin hebben gezien. Maar wat naar het mij voorkomt schriftuurlijkst is, dat wil ik eruit noemen. Kijk, wij stellen vast, als God de mens schiet naar zijn beeld, dat de mens daar niet stond als een soort kleine godheid die God voor zichzelf had gemaakt, nagemaakt. In zoverre zou je dat nog kunnen verdedigen. God is een eeuwig denkend, willend wezen. En ook de mens heeft daar iets van. De mens is ook begiftigd met gedachten, met overleg, met wijsheid in het paradijs. In zoverre zou je nog iets daarvan kunnen verdedigen. Dat God bepaalde eigenschappen van zichzelf voor ogen had toen hij de mens riep naar zijn beeld en daar iets van meedeelde, namelijk van die mededeelbare eigenschappen. Maar als we het nu eens zo stellen, het beeld van God, dat zijn zijn deugden, zijn volmaaktheden, zijn deugdenbeeld, zijn goedheid, zijn grootheid, zijn heerlijkheid, zijn almacht, zijn onveranderlijkheid, noem maar op. En nu schept hij de mens zo goed, zo aangelegd op dat deugdenbeeld, dat die mens gelukkig is dat hij in dat beeld van God mag leven. In die deugden en volmaaktheden. Zoals die vis gelukkig is in het water. En die vogel in de lucht. Dat zo de mens geschapen wordt in het deugdenbeeld van God. Daar is die helemaal op aangelegd. En dan wijk ik iets af van Melanchthon. Nee, Melanchthon, die noemt dan de mens als het ware een spiegel, een reflector, die het licht van Gods deugden opvangt en weer uitstraalt naar God toe. Maar dat is iets te klein gesproken van de grootheid van het schepsel dat God heeft gemaakt, het pronkstuk van zijn vinger. Dan zou ik liever nog het beeld gebruiken van, ja, van een spons. Want een spiegel die reflecteert, het licht gaat er niet in. maar het stuit als het ware op die zilveren laag af. Maar de mens neemt het licht van Gods deugden in zich op, verwerkt het als het ware, leeft eruit, eet ervan. En brengt het terug bij God. Zo. Als God de mens schiet naar zijn beeld of in zijn beeld, dan wil dat dus dit zeggen, dat die mens ten dele, als mens, volmaakt is. Zo volmaakt. Dat hij kan en mag leven in de uitstraling van Gods deugden. En niet als een vis in het water of als een vogel in de lucht, maar als een mens in Gods gemeenschap, tot zijn eer, tot zijn glorie. Leven opnemen wat de Heere God uitstraalt. Nee, mijn God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Daar alleen was de mens gelukkig. Daar was hij alleen op zijn bestemming. Daar hoefde hij ook niet te sterven, want als God onze spijzen is, dan blijf ik in der eeuwigheid, want die de wil van God doet, die in overeenstemming is met zijn deugden, hem aanbidt, hem eert en prijst. Wat zou de dood daar moeten doen? Want die mens wordt doortrokken als het ware van het leven. Je vraagt je misschien af, waarom besteedt u daar toch altijd weer aandacht aan? Dan zeg ik, omdat het zulke grote consequenties heeft. Waarvoor? Het heeft consequenties voor de zonde en ook voor de heiligmaking en de rechtvaardigmaking. Of rechtvaardigmaking en heiligmaking. Hoe dan? Moet je goed luisteren. Als mijn leven is dat ik in Gods gemeenschap, in zijn deugden ademhaal. Als dat mijn leven is. Als dat mijn gelukzaligheid is in paradijs. En ik kom door de daad van de zonde buiten dat beeld te staan, dan ben ik weg. Zoals die vis die op het strand nog even wat hapt en hij sterft en hij teert weg in een korte tijd. Zoals een bloem die van de voedende bodem wordt afgesneden, nog even in het vaasje staat, maar het verderf is begonnen. Zoals een lichaam waar de dood is ingetreden. Alle sappen, het bloed, werkt nu mee om de ontbinding nog sneller te laten doorgaan. Al kleed je dat lijk nog zo mooi aan, al leg je een kleurtje op de wangen, het baat niet, dood is dood. Waar zijn wij nou uitgevallen? Wij zijn uitgevallen uit de gemeenschap en de ere Gods in het paradijs. Kijk, nou gaat het niet over het burgerlijke goed dat hooglijk te waarderen is als gave van God. Al heb je misschien 100 mensen in je gedachten vermoord, dan mag je de Heere bedanken dat je er nog nooit een doodgeslagen hebt. Maar voor God ben je wel een moordenaar. Maar voor de mensen kom je niet in de gevangenis terecht. Dat stel ik even voorop. Maar het gaat hier niet om de burgerlijke gerechtigheid. Het gaat hier nou eens even om het feit, hoe staat het nou voor God? Dan moet je eens dit denken. Als ik nou uit die armen van God uit ben gegaan, waarin mijn leven was. Aan een van de namen van God luidt de El Shaddai. Dat betekent God de Almachtige. Tenminste, dat wordt algemeen aangenomen. Maar het woordje El, daar zit al iets van de Almacht in. En het woordje Shaddai kan ook teruggaan op het woord of op het deel, lichaamsdeel borst of borsten. En dan zou El Shaddai betekenen, niet de almachtige El Shaddai. Maar dan zou het betekenen de almachtige God die alleen verzadigen kan, die voedt, die het leven uitgiet. De algenoegzame. Nou, vergeet me misschien, ik bedoel het met de diepste eerbied. Nou is de mens van de borst Gods afgegaan. Waar die het voedsel en het leven uit had, de gemeenschap, de veilige koestering. En nou ligt die buiten de deur. Nou kun je wel een hoop spektakel maken, maar buiten de deur is buiten de deur. Nogmaals, ik verwerp het burgerlijk goed niet. Nee, daar gaat het niet om. Maar het gaat nou eens hoe het nou in werkelijkheid voor God ligt. Als er dan staat, wij derven de heerlijkheid Gods, dan wil dat zeggen, daar hebben we niets meer van. Nou kan Adam buiten de deur, bij wijze van spreken, kan die een hele voorstelling opvoeren. De een, hij heeft er geen eens erg in dat God het hem nog geeft, die besteedt zijn leven in dienst van de mensheid. Die krijgt een groot standbeeld. Nou, dat mag gewaardeerd worden. We zijn zelfs geroepen om dat te waarderen, geloof ik. Je moet niet net doen alsof er niets goeds meer te vinden is. Want door Gods goedheid worden er nog zulke dingen gevonden. En er zijn nog geen eens altijd gelovige mensen. Maar als het gaat over de eeuwigheid en over onze staat. Ja, al zou je dan de hele wereld reformeren. Maar als je buiten de deur bent, dan ben je buiten de deur. Of dat je dan biddend of vloekend buiten de deur staat. Maar buiten de deur is buiten de deur. En buiten de deur zit je in de duisternis. En weten we niet waar we heen gaan. Kijk, en dat is zo nodig. Vooral, nou eerst dat bij ons niet zo streng. Maar je hebt van die kringen waar de zonde zo veruitwendigd wordt. Dat wordt het, de hoofdzaak. Dat wordt het hoofdzakelijk zondebegrip. Van je mag niet dit, je mag niet dat, je mag niet zus, je mag niet zo. Ja, maar het is toch nog wel meer, ja, dat weten we wel. Maar kijk, dat zijn toch maar de daden van onze zonde, Jan. Daar moeten we mee oppassen. Van binnen deugden, ja. Maar als we dan toch maar eens aan onze mouw getrokken worden en zeggen, ja, met petje op en petje af, met de Bijbel of panorama onder je arm, maar buiten de deur is buiten de deur. Buiten het beeld is buiten het beeld. En derven wij de heerlijkheid Gods. En kan die man die zijn hele leven besteed heeft om zwakzinnige mensen te verzorgen, bij wijze van spreken, en een ander voor melaatse, die niet gelooft, is buiten. Die buiten Christus is buiten Christus. Kijk, dat geeft als God het zevent een verdieping aan je zondebesef. Dan kun je zeggen, nou, ik geloof niet, dat heb ik nooit beleefd. Ik wel. Ik wel, hoor. Dan zeg ik, dan durf ik te zeggen, ik wel. Dat heb ik menigmaal in mijn leven ervaren. Dat ik dacht, ik wou dat mijn zonden maar waren. Als je over zonde hoorde praten. maar dat het als een last, als een gordijn over me heen, waar ik ingepakt zat. Al zit ik stil, al slaap ik, met of zonder dromen. Al ben ik hiermee bezig, daarmee bezig, vervloekt is die mens, in zijn opstaan en in zijn nederliggen. Hij is niet gebleven bij God, zijn schepper en formeerder. Nou kan die wel bedeeld worden met allerlei gaven, maar dat zal ook nog een keer van hem afgenomen worden in de grote gerichtsdag of bij zijn sterven. Want die niet heeft, van die zal genomen worden ook wat hij heeft. Dan gaan dan je standbeeld en je eer en alles. Alles wordt weggevaagd in dat oordeel. Dat is wel eens nuttig te bedenken. Dat je zegt, ik ben er. Niet ik denk en daarom besta ik. Nee, ik ben er. En het enkele feit dat ik er ben, stelt mij in die ongelukkige staat, want ik ben er krachtens Adams zonde en de mijne, ik ben er buiten God. Buiten God. En hoe ik nou die mens ook aankleed, en wat ik er nou ook aan probeer te versieren, ik ben er buiten God. Ik haal geen adem meer in zijn deugden. Ik heb hem niet het liefst boven alles. Dat kan ik niet meer. Mijn hele aanleg is verdorven en verstoord. Ik ben nog wel een mens, maar daarom ben ik juist zo slecht, omdat ik een mens ben. Misschien heb je wel eens gedacht, ik wou dat ik maar een beest was. Een beest. Dat was het zo erg nog niet. Maar nu ben ik een mens, dat wil zeggen, ik heb een denkvermogen. Ik heb een wilsleven, een gevoelsleven. Maar alles wat ik heb, is gericht niet naar God en in God, maar functioneert op zichzelf in het donker. Juist omdat de mens redelijk schepsel is, een denkend schepsel, daarom kon hij en kunnen wij tot zulke allerdiepste onredelijkheid vervallen. Dat kan een dier nooit. Een dier heeft nooit in die zin bewust God tot zijn element gehad. Maar die heeft het water of de lucht tot zijn element. Maar wij hebben, naast dat wij een schone hof bewoonden in het paradijs, hebben wij God tot ons element gehad. En daarom genoten we ook van de werken zijner handen. In de schepping. Alles wat onze ogen zien, zagen. Daarom is het zo belangrijk dat ik u dit noem. Want er blijven een hoop mensen maar doorwouwen. Ja, wij zijn beelddragers Gods. Dan denk ik, ja, je moest maar eens beseffen wie en wat we geworden zijn. Dat dan ga je nou op je kop staan en al doe je een gouden ring om. En dan loop je met een naamkaartje op van gereformeerd of calvinist of Luthers, kan mij niet schelen. Maar wij hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Dus wat je ook, hoe je het ook bekijkt, je bent buiten. Moeten we dan maar aan doen? Dat zeg ik helemaal niet. Dat zeg ik niet. Dat zegt God toch ook niet? Dat wij maar aan moeten doen. Maar God wil wel, en dat is zo duidelijk in de brieven van Paulus, God wil ons wel onderwijzen in het feit dat het wel een afgesneden zaak is, hoor. Met ons. Dat we van de wortel zijn afgesneden. Er is geen vrucht meer in de eeuwigheid te verwachten van een mens. De tweede consequentie die deze lering heeft, is dit. Nou kan het wel eens wezen dat je zegt, ja, oh, bij de aanvang, als je hoort van alles wat goed is en wat wel uit. Want de zonde is toch uiteindelijk een dood, hè? De zonde is eigenlijk iets verschrikkelijks. Altijd even bitter. Nou, kan het wel eens zijn dat je denkt, ja. Thomas A. Kempis heeft een boekje geschreven, de Imitatio Christi. De navolging van Christus. Maar dat je denkt, hoe zou ik nou eens op een punt kunnen komen dat ik weer een klein beetje op God leek? Kijk uit, want dan zit je gevaarlijk dicht bij de paradijszonde. Gij zult als God zijn. Maar dan op een andere manier. Dan houden we onszelf voor. Ik zou wel blijer zijn. Ik zou nog wel meer moed op de eeuwige heerlijkheid hebben. Als ik maar eens wat meer leek op God. Of op de Heer Jezus. Dan zou ik niet zo benauwd zijn. Dan weet ik, de zonde maken een scheiding. Maar daar gaat het hier even niet om. Het gaat hierom. Zijn we daarmee op de goede weg? Ik kan het wel begrijpen, want dat is springlevend. Elke dag opnieuw is dat springlevend in die strijd hier op aarde. Maar let op. Kom je er zo uit? Kom je zo op een punt dat, stel voor, je maakt bepaalde vorderingen in de heiligmaking. Kun je dan een punt bereiken dat je zegt, ja, nou is de vrees is overwonnen en de angst is overwonnen. Nou weet ik zeker dat mijn weg regelrecht naar Sion leidt. Ik geloof dat hij daar nooit komt. De oude Joodse rabbijnen waren nog benauwd als ze gingen sterven. Dan hadden ze een leven lang hun best gedaan om alle dingen te onderhouden. Zaten ze nog in twijfel. De Romeinse, al hebben ze nog zoveel gedaan, maar die angstige twijfel blijft. Ja, want. En wij, nou laten we maar eerlijk zeggen, met al ons proberen, met al onze vorderingen, kom je ook niet tot de zekerheid. Het lijkt me dat je tenminste al heel ver gegroeid moet zijn, dat als je gaat zeggen, nou, maar ik twijfel er niet aan, want ik ben zo gevorderd in heiligheid en ik lijk zo sprekend op de Heer Jezus, dat nee, dat moet wel van God zijn, het zit met mij wel goed. Hoeft niet. Voel je de achtergrond? De mens is bezig om te komen tot een punt dat hij zegt, ja, als ik maar genoeg op God zou lijken, dat ik acceptabel word, dat hij mij aan zou nemen. Want ik voel zo wel aan, God kan mij zo niet aannemen. Want als ik er maar aan denk om voor het gericht geplaatst te worden, dan schiet het bloed al naar mijn hoofd of ik word bleek van narigheid. Dat God ieder werk in het gericht zal brengen, het zij goed of het zij kwaad. Waar moet ik blijven? Nee. Kijk, en als dat nou maar eens anders was, dat ik nog maar iets meer op God leek, dan was die kloof, die was niet zo groot en zo breed. Dan was er nog enig aanknopingspunt. En dat de Heere zou zeggen, nou, het is wel niet volmaakt, maar toch. Ja, denk erom, dat die Pelagiaan en die remonstrant, die zitten in een mensenhart. En daar probeert hij het pleit te beslechten. Maar wat zegt het woord, de schrift? De schrift zegt dat Christus is het uitgedrukte beeld van des Vaders zelfstandigheid. Ja, dat hij het beeld van de onzienlijke God is. Goed opletten wat dat nou te betekenen heeft. Dan zeg je, dat deugdebeeld waar wij uitgelopen zijn, wat God in het paradijs zo om die mens heen had geweven. Want die mens was daarop aangelegd en zo geschapen dat hij zich in dat licht al de dag kon verblijden. dat deugdebeeld heeft de Vader nu uitgedrukt in zijn geliefde Zoon. Gek. In hem komt Gods almacht, alomtegenwoordigheid, liefde, goedertierenheid. In hem komt alles aan het licht. Nu is de eerste vraag niet meer: hoe krijg ik dat deugdebeeld van God in mij? Moet ik dan zo ver komen dat ik zeg, ik heb Gods deugde liever dan mijn eigen zaligheid? Ben ik dan op het punt aangekomen? Nee. Maar de eerste vraag is: hoe kom ik terug in dat beeld van God? Zo jammerlijk, zo vervloekt, zo verloren als ik ben, zo onmogelijk. En daar kom ik niet in terug door wat te proberen dat ik meer op God en op Christus ga lijken. Vers 2. Maar punt 1 is: die in mij gelooft, die mijn stem hoort, die de Zoon aanschouwt. Begrijp je? Punt 1 is niet: hoe krijg ik even de Heer Jezus te pakken, ja, dat ik op hem lijk of dat ik hem hier ergens in mijn vestzak heb. Nee. Maar hoe raak ik ellendeling geborgen in zijn gemeenschap, in zijn lijden, in zijn sterven, in zijn gehoorzaamheid, waarin hij Gods deugden op het volmaaktst verheerlijkt heeft? Dat is punt 1. Wees maar eerlijk, wij draaien het in de praktijk van het leven vaak om. Als nou zus, als nou zo. Ja, man, je kent mij niet, hoor. Als je eens wist wie ik was. Ja, mensen, zo kun je lang of kort praten, maar het heeft geen zin. Er verandert niks mee. Maar dat zou een verandering wezen als die lieve geest mij te verstaan gaf en mij begiftigde met dat geloof dat die in Christus is. Die is een nieuwe schepping. Die is weer in het beeld Gods opgenomen. Kijk, daar ligt zo rakelings aan verbonden en dichtbij. Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Hij is het uitgedrukte beeld. Kijk, en dat is nou een nuttige leerstelling om dat eens te overwegen. Dat is de overweging. Want dat betekent dat God niet een verkleinde uitgave van zichzelf heeft gemaakt in het paradijs, maar dat hij die mens zo goed geschapen heeft dat hij helemaal was aangelegd op de deugden en de gemeenschap van God. En dat de val inhoudt dat die mens daar moedwillig uitgestapt is, zodat de zonde een verdieping ondergaat, doordat wij moeten concluderen: ja, 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 ik kan wel huilen, bidden, schreeuwen, tekeer gaan, op mijn kop gaan staan, maar buiten de deur is buiten de deur. Maar dan ook de wonderbare troost, dat beeld heeft God nu geopenbaard in de Zoon zijner eeuwige liefde. Wanneer zijn wij dan in ons beeld, in dat beeld? Door het geloof staat er middelijkerwijs. En vergeet niet de liefde. De liefde. Want daarin heeft de Vader nu zijn eeuwige liefde geopenbaard. Dat hij dat beeld wilde openbaren in die Christus. Die daarin nu geademd heeft. In leven en in sterven. Hoewel hij ons zwakke vlees en beender bij zich had aangenomen, heeft hij in dat deugdebeeld geademd: Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Daarom, die nou in hem mag zijn, die is weer bekleed, die is weer teruggebracht, die is weer behouden, tot in alle eeuwigheid. Hebben we er altijd de troost van? Nee. Want uw leven is met Christus verborgen bij God. Maar als Christus zal geopenbaard worden, zo zullen ook wij met hem geopenbaard worden. Dan zal het uitkomen dat het volle leven is in hem. En hoe meer nou die verbinding mag functioneren, werkelijkheid mag zijn van het geloof, de hoop en de liefde, hoeveel te meer zal ook in ons bevonden worden het gevoelen dat in Christus Jezus was. Maar niet andersom. Je moet niet denken, ik moet, want buiten de deur is er niks te moeten. Is er maar één moeten, als God dat door zou voeren, zouden we allemaal ter helle varen. Wat een troost ligt er dan in. Hij heeft ons goed en in zijn deugdebeeld ingevat. Om hem te prijzen. Het is verloren. Alles verloren. Maar God heeft langs een onpeilbare weg. Daar zijn verstand nooit af te meten ver overtreft al wat we weten. Heeft hij het leven. De onverderfelijkheid. De onsterfelijkheid. Het ademhalen. Weer aan het licht gebracht. Dwars door de dood heen. Wat is dan de vermaning? De vermaning is dit. Zie toe dat wij niet de enige tijd doorvloeien. En op zo'n grote zaligheid geen acht geven. Want die leer betekent werkelijk. God alles. Hij heeft alles gedaan. En er komt niets in aanmerking. Want we zitten toch buiten de deur. Maar zalig die in die Heere Jezus Christus begrepen zijn. Want zij zullen God zien. Amen.